NPO Radio 1. NTR.
Dames en heren, goedenavond. Onze gasten heeft grote filmhits op haar naam staan, als Mees Kees en Dikkertje Dap. En nu komt ze met een verfilming van Thalis, zeg maar, echt mijn ding van Paulien Cornelissen. En dat is wel het laatste boek waarvan je denkt dat er een film in zit. En toch zit die erin. Een romantische komedie nog wel. Hier is Barbara Bredero.
Kunststof.
Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij Kunststof van donderdag 18 januari. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. En wilt u ons bereiken? Bijvoorbeeld per mail kunststof@ntr.nl. Twitteren kan ook, hashtag Radio Kunststof. Dit programma kunt u overigens ook podcasten als het afgelopen is. Barbara Brederode, welkom.
Hi.
We gaan zo echt inhoudelijk enorm de diepte in over de film die je hebt gemaakt. Taal is zeg maar echt mijn ding. Vanaf vandaag in de bioscoop. Recensies verschenen gisteravond en vandaag. Hoe gaat het met je?
Met mij gaat het eigenlijk wel goed. Dus ik even altijd wennen, hè, recensies.
En, rottig toch, recensies?
Ja, ik vind het altijd heel spannend. Ik weet niet hoe jij met recensies... Krijgen jullie ook recensies bij dit programma bijvoorbeeld?
Nou, we krijgen wel reacties van luisteraars. En die beschouw ik eigenlijk allemaal stuk voor stuk als recensie. Ja. En soms zijn het hele korte, pittige reacties, zal ik maar zeggen. Ja.
Nou, ik onthoud gewoon de leukste, want daar heb ik eigenlijk wat aan.
Ja, nou dan heb je onthouden trouw 3 sterren.
Trouw die ster en die van hoe heet het? Die omroeper, die vrouw.
Vrouwenomroeper.
Die ik jou nog eventjes na had gemaild.
Oh, nou
ja, kom er zo op terug.
Van de Spreekbuis, denk ik.
Spreekbuis, ja. Die had helemaal het film begrepen.
Oké. Okay,
daar was dus, ik helemaal happy mee. Toen dacht ik, hè, ik denk van, wat is hier gebeurd? Maar dan denk ik, oh ja, die heeft het wel begrepen. En
de Telegraaf was wel aardig. Ja. Die gaf ook 3 sterren.
Ja.
Ik had het zelf heel raar ook ingeschat op 3 sterren. Ik weet niet waarom, waarschijnlijk omdat ik er ongelooflijk veel verstand van heb. Maar er waren een paar pittige reacties. En zonder dat we nu helemaal op die inhoud ingaan, het lijkt me leuker om het eerst over de film te hebben. Maar die pittige reacties, hoe komt dat bij jou aan?
Ja, nou ja, ik hoop natuurlijk dat ik gewoon gelijk begrepen word. Maar toen snapte ik waar die reacties vandaan kwamen. Er stond zo'n soort verzamel recensies bij elkaar. En daar stond erboven, de Nederlandse recensist is eigenlijk klaar met de romantische comedy. Toen dacht ik, oh, ja, oké.
Okay, nou, het genre, romcom.
Het genre, romcom. Toen dacht ik, ja, dat is lastig, want het publiek gaat daar wel naartoe. Dus ja...
En even voor de duidelijkheid, een romantische, dat is een film zoals Soof, hè?
Soof, ja.
Is ook een romcom.
Ja. En Alles is Liefde.
Alles is Liefde, Alles is Liefde, spin-offs eigenlijk ook.
Ja, je zou eigenlijk Huisvrouw bestaan niet ook een soort romcom, hè? Aan het eind komen ook die man en die vrouw samen.
En dat wordt getypeerd door licht op de voeten, mag ik dat zo zeggen? Licht op de voeten. Zit wel drama in, maar het wordt nooit dat het echt je open scheurt.
Ja, en eigenlijk, ik zou het zelf eigenlijk anders omschrijven. Ik zou het zelf eigenlijk omschrijven als terloops.
Mm-hmm.
Terloops drama. Ik hou eigenlijk zelf niet van heel zwaar drama en kommer en kwel. Ik wil het liefste, en dan ben ik eigenlijk toch gewoon een soort wereldverbeteraar nog steeds. Ik heb ooit ook Mikoyel Academie gedaan met specialisatie drama. Ik wil graag dat iedereen gelukkig wordt.
Ja, dat was bedoeld om mensen te redden.
Te redden ook echt. En gelukkig te maken. En ik zou eigenlijk ook deze film eerder feel good willen noemen dan romcom. Want voor mij is het een worstelende vrouw die aan het eind de resolutie van die film is dat ze betere vrienden met zichzelf wordt.
En zichzelf dus accepteert zoals
Precies.
ze is.
Ja.
In al haar rommeligheid. Ja. En in al haar verstrooidheid. En grappigheid enzovoort.
Ja. En dat de kijker, hè, die daar dan in meegaat. En dat een soort, ik weet het niet. Dat je daar een soort troost uit haalt. Of hoop. Of perspectief. Hoe om te gaan met dingen des levens eigenlijk.
Ik moest wel een beetje aan Bridget Jones denken. Qua type vrouw.
Oh, dat snap ik wel, ja.
Een beetje dat verstrooide. Ja. En dan ook per ongeluk nog, laten we zeggen, van een toilet aflopen in een gala jurk. Maar dan een stuk van toiletpapier nog in je broek hebben en zo. Uit je broek hebben vooral. Weet je, dat soort dingen.
Ja, en Bridget Jones, die, laat maar zeggen, die heeft een soort, die dempt haar ongenoegen, of weet ik veel wat, met voedsel. En dan zou je kunnen zeggen dat Anne, in taal is zeg maar echt mijn ding, Weet ik veel wat haar hang-up heeft met taal.
Ja. Nou, laten we gewoon even naar die film kijken. Ik zei het al, thuis kunt u reageren. kunststof@ntr.nl of hashtag Radio Kunststof. Barbara Bredero is mijn gast. Zij is regisseur van een nieuwe speelfilm Taal is zeg maar echt mijn ding. Gebaseerd op de bestseller van Paulien Cornelissen. Fokkelien Ouwekerk speelt de hoofdrol. Fantastisch gecast, wat mij betreft. Wat een innemende, leuke vrouw. Zeker als ze ook nog gewoon een tuinbroek aan heeft. Ja. Met een gat erin. Dat je deze film hebt kunnen maken, Barbara, dat heb je ongetwijfeld onder andere te danken aan het feit dat je al eerdere grote, succesvolle films hebt gemaakt. Mees Kees, hè, de Mees Kees films, en Dikkertje Dap heb je gemaakt. Maar dit is je eerste volwassen film. Ja. Of eigenlijk is een kinderfilm natuurlijk ook een volwassen film, maar een film voor volwassenen. Hoe was dat om aan zo'n kluif te beginnen?
Nou, eigenlijk is het werken met volwassenen natuurlijk veel makkelijker. Ik denk ook wel eerlijk gezegd dat als je kinderen kan regisseren, kun je volwassenenfilms regisseren.
Mm-hmm.
Maar andersom weet ik het niet. Het is wel een enorme oefening in geduld, het werk met kinderen. Het geeft je natuurlijk ook wel energie. Ja, ze zijn heel authentiek en eigen. En ik heb veel plezier in het werken met kinderen. Maar die verantwoordelijkheid is wel echt pittig. Echt pittig. En nu natuurlijk.
Maar heel veel volwassen acteurs gedragen zich als kinderen.
Ja, maar dan kan je toch makkelijker op hun verantwoordelijkheidsgevoel aanspreken. Ja. Dat zijn geen kinderen van 5, 6. En die hebben toch, die kan je aanspreken van blijf even bij de les en focus je even en dat soort dingen. Ja. Terwijl kinderen denken, ja, doei.
Ja, ik heb even iets heel anders te doen op dit moment.
Die zijn ook veel eerder afgeleid. Volwassen verbergen.
Dus het viel mee eigenlijk?
Het viel ongelooflijk mee. Ja. Ik heb echt een toptijd gehad.
Ja?
Ja, serieus.
Hoe lang duurde die toptijd?
Hele maakproces. Het ging ongelooflijk van een leien dakje. Ik heb een hele fijne samenwerking gehad. Eigenlijk met alle cast. Maar met name natuurlijk met Fokkelien. En met Peter Faber. Die echt de rode draad zijn van verhaal.
Fokkelien is Anne. En Peter Faber speelt haar vader. Ja. Ja. Die dementerend is.
Ja. De vader verliest zijn taal. Dus het is eigenlijk. Zou je kunnen zeggen. Nou, Anne is een soort van lievelingsdochtertje van de vader. Ze hebben allebei een hang-up met taal. En dat is ook wat hun bindt. En die vader die verliest echt letterlijk zijn taal. Hij raakt woorden kwijt. En dat vond ik heel bijzonder om hierin te verwerken. Dat hebben Thijs en ik samen hebben dat verzonnen.
Scenario schrijven. Scenario,
ja, Thijs van Marlen. Waar ik ook de meeste Kees films mee heb gedaan. Echt hartstikke fijne samenwerking met hem. Voelen elkaar goed aan. En we hebben allebei een vader die dementeert. En allebei op een andere manier. Maar die hebben ons geïnspireerd tot deze familielijn.
En hiermee breng je ook al meteen een onderwerp op. Namelijk dat in Taal is zeg maar echt mijn ding van Paulien Cornelissen. Het boek, de stukjes eigenlijk. Hè? Want, want het is feitelijk gewoon een bundeling van columns.
Ja.
Dat, daar zit helemaal niet zo'n dramatische lijn in of zo'n verhaal. Het raakt wel aan haar leven. Het gaat over haarzelf.
Ja.
Over Paulien Cornelissen. Ja. Maar niet zo als jullie het hebben aangepakt.
Nee. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als bij Sof. Hè? Als je natuurlijk columns gaat ombouwen tot een film.
Sylvia Witteman,
ja, dat is eigenlijk dat een beetje dezelfde soortgelijke situatie. Dan maar moet je natuurlijk een soort 90 minuten constructie bouwen.
Ja.
En dan is de input is de columns.
Waren jullie het er meteen over eens dat jullie gezamenlijk leed, om het maar zo te noemen, het dementeren van jullie vaders, dat een lijn was voor dit verhaal?
Ja, en dat kwam omdat mijn vader dus letterlijk de tekst of het vermogen om te praten verloor. Dus het vermogen om te communiceren in taal verloor. En dat is natuurlijk dat leverde al hele goede input als spiegel voor Anne. Want als je present bent met verval van je vader, wat Thijs en ik allebei hebben, dan krijg je een soort urge om te gaan leven. Een soort, dan bekijk je je leven en dan denk je, ja, jezus, wat ben ik eigenlijk aan het doen met mijn leven?
Ja, en Andy schrijft voor Glamourbladen, moet hele onzinnige stukken eruit rammelen. Ja,
ik verspeel mijn leven en ik leef maar één keer. Wat ben ik in godsnaam aan het doen?
Ja.
En
jij zegt wel meteen heel bijna zakelijk van, ja, dat is gewoon heel goed materiaal, mijn dementerende vader.
Ja.
Heb je dat ook zo ervaren dan?
Ja, nou, ik zit wel echt gewoon ook in de montage. Zat ik dan bij verschillende scènes die zo autobiografisch zijn, zit ik gewoon wel echt nog wel even te huilen, hoor. Maar dat vind ik ook mooi. Ik ben daar dankbaar voor dat eigenlijk die fictie en de realiteit door elkaar heen lopen. En dat ik op die manier met die rouw om kan gaan. En dat ik op die manier ook, want het is echt een heel veel voorkomende ziekte, dat we dat op die manier in een film verwerken.
Want ik vind dat taalverliezen, dat er zijn allerlei vormen van dementie. Ja. Maar deze vorm, die ken ik. Daar ben ik eigenlijk niet zo mee bekend.
Het is gecombineerd, ik geloof dat het heette vasculaire dementie. En dat had ook iets met Parkinson te maken. En het werd echt ook in dat. Er zit, op een gegeven moment heb je een scène bij de huisarts. En dan in de film dan, dan voorspelt de huisarts meneer. Ik wou zeggen meneer Bredero, maar ja. Meneer Beekman, Werner Beekman, Peter Vader. Ja. U gaat uw taal verliezen en het zal steeds stiller worden in hun hoofd. En u kan nog leren omgaan, leren communiceren met pictogrammen.
Ja.
En maar zelfs dat gaat verdwijnen en dan wordt het toch steeds stiller in hun hoofd. En dat hele idee van die pictogrammen, dat was naadloos, viel dat samen bij eigenlijk de vader van Thijs van Marlen, de scenarist. Want zijn vader die heeft een winkeltje in Lotto's. En Lotto's, dat zijn een soort, nou, je zou kunnen zeggen, een soort pictogrammen.
Ja.
En dus we hebben van die twee figuren, van die twee vaders, hebben één fictief personage gecreëerd.
Want Peter Faber, de figuur die hij speelt, heeft ook een winkeltje. Met ook allemaal speelgoed.
Ja, Lotto's.
Lotto's en andere
communicatiemiddelen, dat Lotto. En dat heeft Thijs fabulachtig in dit scenario verwerkt. En dat vind ik eigenlijk ook het meest. Dat is de dierbare lijn natuurlijk. Hè? De rode draad ook. En de lijn in de film.
Ook hoofdnoodzakelijk. Als je een film maakt, heb je dan
voor
zo.
Voor mij wel. Ja? Voor mij wel. Ik bedoel, je
als
zou
wordt
het ook
toch te vluchtig. Of te niks rood.
Ja, sowieso. Sowieso. Ik vind het veel interessanter om vanuit de personages te denken, vanuit de karakters en niet vanuit een plot. Hè? Dat het niet een soort technische exercitie wordt. Geen formulewerk. Ik vind dat. Dit geeft de hele film een ziel, een eigenheid. En het is ook een origineel verhaal. Het is gewoon helemaal verzonnen.
Ja. Net zoals het andere verhaal, dat is dan meer de romantische lijn. Namelijk dat ze werkt met een jongen. Egbert-Jan Weber speelt die rol. Doet hij trouwens ook fabelhaft, vind ik. Ik vind hem heel goed in deze film.
Ja, amabel typeje. Ja, altijd.
Ja, je wil hem eigenlijk gewoon in je broekzak stoppen.
Hij zat ook
in je broekzak
stoppen. Gewoon,
hij is heel lief. En aanstekelijk. Ja. En dat vindt ze eigenlijk ook. Maar ze neemt hem nooit serieus als potentiële liefdeskandidaat. Nee. En uiteindelijk verandert dat perspectief ook. Er komt een of andere hele grote geile beer langs die ze ook heel aantrekkelijk vindt. En die de hele tijd aan zijn lippen likt en allerlei dingen doet waarvan je echt denkt, moet dat nou?
Ja. Hij zit en Anne wordt gewoon wakker. Anne, die weet je, dit samen met Egbert-Jan Weber. Timo, haar collega, dat is een soort. Dat is je collega. En dat natuurlijk zie je in een romanscomedy, zie je natuurlijk al aankomen van, oh god, meisje, ga daar niet en ga wel met die jongen en niet met die. En dat is natuurlijk ook gewoon een soort. Dat hoort bij het genre. En dan kan je 90 minuten op verheugen dat ze dan aan het eind van de film eindelijk gewoon elkaar gaan vinden. Dus dat is prettig.
Is dit geen spoiler, vind jij?
Nou, anders heb ik dat al bij deze gedaan.
Je hebt gewoon dik gespoild. Ik vind het niet erg, want ik dacht eigenlijk.
Even straks. Oh
ja, maar het is live, hè?
Oh ja,
en dan kan je wel eindeloos doen, maar dat helpt dan geen bal meer. Nee, maar wat ik wel. Nou, het maakt ook helemaal niks uit. Want ik dacht eigenlijk eerlijk gezegd niet om lullig te doen, maar aan het begin van de film dacht ik ook, oh god, en dan krijgen ze straks verkering met hem.
Ja.
Dat moet ook, want hij kijkt zo naar haar.
Ja. Dus we hebben heel erg ons best gedaan, of ik dan, samen met de kleding, om echt met Jan op een of andere manier onaantrekkelijk en lelijk te maken. Hè? Om een beetje te bedekken dat het dat gaat worden. Maar dat is gewoon heel moeilijk.
Een soort ripfluweel jongen heb je ervan gemaakt.
Ja, hele grote. En het enige wat eigenlijk goed werkte om hem lelijk te krijgen was heel te grote kleding aan.
Dat vind ik toch wel weer heel aantrekkelijk. Dat is helemaal niet gelukt voor mij.
Woest aantrekkelijk,
Het is dat er een klein leeftijdsprobleempje is tussen ons. Maar verder, laten we even luisteren naar het begin van de film.
En sinds we kunnen praten, hebben we uitgevonden dat we door middel van taal kunnen slijmen, kunnen liegen, kunnen kwetsen, dingen kunnen goed praten, maar vooral heel veel onzin kunnen uitkramen.
Ik vind het niet kunnen en dit en dat. En wij zijn van gast, relax en alles.
Van al die onzin moet je echt niet depressief worden. Je kan er beter over nadenken. Het onderzoeken en ervan genieten. Daarom schrijf ik. Woorden, zinnen, artikelen. Ik wil de taal voelen en erin duiken en het proeven. Want taal is zeg maar echt...
Anne!
Mijn ding.
Dit is ook letterlijk uit het boek, hè, deze tekst. Ja. Jullie hebben sowieso heel erg gewerkt met teksten uit het boek.
Ja.
Maar teksten uit het boek, dat is nog helemaal geen film. Dat lijkt er nog niet op.
Nee.
Wat zijn dan de valkuilen als je eigenlijk... al die grappige stukjes van Paulien Cornelissen moet omboetseren tot toch ook drama?
Ja, ik weet niet of...
Verhaal.
Ja, tot een verhaal. Ik weet niet of ik echt kan zeggen wat dan valkuilen zijn. Nou, misschien dat het een monomaan zou worden. Dat het iemand die gewoon alles maar doorgaat over die taal... en dat ze daardoor niet sympathiek zou worden.
Ja.
He? En daarom...
Dat je denkt, geniet nou eens van dingen.
Geniet nou eens van dingen. En dat is leuk. Dat je dat daarmee speelt. Van wanneer ga je over een grens en wanneer niet.
Want het had ook zomaar een meisje kunnen worden. Een nogal vervelende nerd.
Ja.
Die de hele tijd aan het opletten is hoe je formuleert. Ja, die bestaan ook in het echt.
Taalpolitie.
Ja.
En daar wil je helemaal niet mee zijn. Dus wat dat betreft zoek je natuurlijk in de casting iemand ook uit... waarvan je eigenlijk gelijk houdt en waar je naar binnen kan kijken. Dus die zich eigenlijk al heel veel kan permitteren, hè, aan vervelende dingen.
Ja.
En dat heeft Fokkelien natuurlijk om zich heen hangen. Dat je eigenlijk al heel snel van haar houdt. Waardoor je heel veel slikt.
Zie je dat soort dingen meteen?
Ja, dat zie je.
Bij het casten?
Ja.
Dus dit was ook meteen patsboel?
Ja, en ik heb haar eerder al... ik heb haar vroeger al eens een keer gezien in een comedy. Dat heette volgens mij Alleen of Samen Alleen, zoiets. Nou, ongelooflijk ontwapenend en... Het mooie bij Fokkelien is, en dat zie je ook altijd bij die kinderen die dan kast in de hoofdrol. Daar kan je naar binnen kijken. En dan kan je eigenlijk zo ver naar binnen kijken dat je eigenlijk ook een soort van jezelf ziet of zo. Die durven zich helemaal open te stellen. En dat maakt eigenlijk dat je als kijker heel makkelijk kan inleven, zo'n personage. Want ook de mannen die naar bijvoorbeeld die taalfilm gezien hebben, die konden zich helemaal identificeren met en die hadden compassie met de hoofdfiguur Anne.
En dat is een must.
Dat is een must, zeker weten.
En is het dan ook een must dat die grote geile beer, zoals ik hem noemde... dat je daar een klein beetje afkeer van hebt?
Ja. Ja, want wat het eigenlijk ook is... Kijk, Anne die heeft natuurlijk eigenlijk gewoon haar leven is on hold. He, ze zit te veel in de hoofd, gewoon letterlijk in de hoofd... He, met al dat taalgedoe en niet in het lichaam. En dan uit het niets, he, en daarom wordt het ook niks met die collega, met die Timo... en dan wordt ze opeens aangeraakt en dan... Is het zo dat
door een fotograaf?
Door een fotograaf.
Met wie ze een klus moet
doen. Die er lekker uitziet en die totaal anders is dan alles wat je bij haar verwacht. En dan wordt ze daar opeens letterlijk wakker. Hè? Dat lichaam wordt wakker. Weet je, er gaan gewoon weer sappen stromen. En die vrouw die denkt gewoon van... Jezus, wanneer heb ik dat voor het laatst gedaan? En die denkt...
Ik heb net de Linda uit en dan begin jij over sappen stromen. Ik vind dit heftige kost.
Ik weet het niet. Het zijn toch ook een ander vakje hormonen wat je aanspreekt. Wat misschien helemaal verstoft daar in een hoekje lacht. En wat lacht te stinken.
Dit is echt gesneden koek voor jou. Zoals je erover praat.
Ja, maar ik zie
over verstofte in hoekjes liggende hormonen en zo.
Ja, taal, hè?
Taal is zeg maar echt jouw ding.
Zeg echt, ja. En ik vind, wij mensen zijn gewoon dieren. Daar kunnen we ook gewoon helemaal niks aan doen. Dus,
en wat betekent dat?
Nou, dat, als je aangaat, ga je gewoon aan. Dat je tegen beter weten in aan kan gaan door iemand, door een aanraking. Terwijl je eigenlijk denkt, ja, maar dit wil ik helemaal niet. En dat is niet de persoon. En doe dat niet. Maar goed.
Maar je gaat overstag door iets heel anders.
Je gaat
iets zinnelijks.
Iets zinnelijks, precies. En dat vind ik gewoon mooi. Dat vind ik gewoon echt mooi om te vertellen. En vooral inderdaad als je present bent met het verval van je vader... en dat je denkt van, wanneer ga ik nou eens een keer leven? Nou, dan is dit natuurlijk gewoon de prikkel die je... een soort urge en seksuele drift... waardoor je weer levensenergie voelt... en waardoor je denkt van, wow, ik moet nu het leven pakken... want daar is voorbij.
Ja, ja. Is dat overigens is dat een staat waarin jij zelf ook verkeerd of verkeerd hebt? Dat je denkt, ik moet het leven nu pakken. Je zit nu wel heel lief naar me te grijnzen. Maar ik weet niet precies wat deze blik betekent. Ik geloof niet dat jij iemand bent waarmee ik meteen helemaal naar binnen ben. Zoals jij dat net noemde.
Ik probeer zelf altijd heel erg mysterieus te doen.
Oh, ja. Is dat het?
Ja, dat is eigenlijk...
Ik had er niet door, sorry.
Nee. Bijvoorbeeld
toen dat met je vader gebeurde.
Ik wil voluit leven. Ik denk wel, elke dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Zou ik om het tegen te kunnen zeggen. Ik hoorde er al een heleboel voorbij komen.
Maar ik wil wel heel graag... Ik wil wel heel graag die energie en het leven en ook dat het leven ook echt voelen. Hè? Ook fysiek. Ik hou ook van sporten. Ik kan niet zo goed stilzitten. Ik hou van plezier en het op die set zijn en dollen. En
bijvoorbeeld jouw vader, hè? Want jouw vader is overleden. Ja. Uiteindelijk aan zijn ziekte.
In de laatste draaiweek. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik van de set weggeroepen met mijn broertje, want die deed licht. Wij zijn samen van de set afgegaan. Toen heeft dus de crew, was laat hoor, dat was nu rond een uur of 11. Die heeft die scène gewoon af kunnen maken. Dat is die scrabble-scène.
De scrabble-scène.
Met de letters. Leuk, met taal, ja. En ik zag trouwens achteraf, zag ik gisteren pas, dat ze het op het bord hebben gelegd.
Oh,
als een ode aan mij.
Dat is lief.
Echt lief. Maar in ieder geval, die crew heeft dus zonder mij gewoon die scène kunnen doen. En de volgende dag zei de stilfotograaf tegen mij, die zei, nou, dat had hij nog nooit meegemaakt. Dat vond hij echt wonderlijk dat de crew zo goed wist en de cast wat ze moesten doen. En hoe die scène zou moeten passen in het grote geheel. Dus het is echt gewoon een familie, een samenwerkingsverband wat heel intens is, wat ik met die club heb.
En waar jij ook heel erg aan hangt, aan zo'n soort samenwerking.
Ja.
Maar als er dan bijvoorbeeld je vader valt weg. Betekent dat dan ook dat jij ook die urge, die urgentie krijgt van ik moet nu nog meer uit het leven halen? Of...
Nou, daar ben ik eigenlijk altijd al best wel mee bezig. Okay. Om alles uit het leven te halen. Nee. Ja? En het wil ook niet zeggen dat ik dan alle avond jolend ergens aan de bar hang. Van het leven genieten is voor mij ook gewoon op de bank liggen en dan bijvoorbeeld de krant lezen op zaterdag met de hond zo naast me.
Ja.
Dat vind ik dan ook echt het summum. Ik hou enorm van de afwisseling in dynamiek.
Druk, niet druk, en saai.
Ja.
En heel veel gedoe en spanning.
Ja.
Waardoor zo'n filmwereld voor jou natuurlijk gesneden koek is. Dat moet gewoon ontzettend fijn zijn om te verkeren.
Ja, ik zat ook laatst te denken. Ik heb natuurlijk ooit ook op crisisopvang gewerkt. Hè, toen ik nog inderdaad in dat welzijnswerk zat. En dat is... Ja, ik vind het gewoon lekker op spannende momenten wanneer het toe doet, hè. Of je binnen de tijd gaat redden, de scène. En of dingen kloppen niet. En hoe je dat dan toch kloppend krijgt. En daarom ook die regie van die kinderen die dan niks kunnen. En hun tekst niet kunnen. En dat je daar dan toch gewoon een dikketje dap uit weet te snijden.
Maar dat moet een beetje moeilijk zijn bij jou.
Het moet bij mij moeilijk zijn, ja. Ja.
Maar hoe kun je daarvan... Ja, anders verveel je je.
Ja. Ja.
Ik moet meteen aan Theo van Gogh denken. Misschien moeten we daar zo even over doorpraten. Maar die schreef ook op de tegel bij ons, ik verveel me.
Ja.
Dat was zijn tegeltekst ooit.
Ja.
En hij verveelde zich ook vaak. En jij hebt met hem gewerkt.
Ik heb heel veel met hem gewerkt. En hij is voor mij, ik heb echt, want dat regisseerde...
Was de grootste vijand, verveling.
Ja, hij viel ook naast me in slaap achter die monitor. En dan in de geluidsnabewerking moest je hem ook, dat was altijd... Was hij ook gewoon echt op zijn Theo aan het slapen. En ik heb ongelooflijk veel van die man geleerd. Want die nam echt een vrijheid in het regisseren. Dat was waanzinnig inspirerend.
We gaan het er zo over hebben. En we gaan ook even over Theo van Gogh. Maar ook Monique van der Ven, met wie je heel veel gewerkt hebt. We laten Paulien Cornelissen nog eventjes horen. Zometeen na het NOS-nieuws. Waar het vast ook heel veel over de storm zal gaan. En dat wordt gepresenteerd door Wouter Walgemoed.
Het NMS Journaal.
Kunststof. En in Kunststof praat ik vanavond met Barbara Brederoos. Zij is regisseur van de film Taal is zeg maar echt mijn ding. Na dat leuke boek, ik weet wel, u kent het, want moet wel, want ik geloof dat er 1 miljoen van verkocht zijn van Paulien Cornelissen. En we dachten, nou laten we Paulien Cornelissen ook maar eens even aan het woord laten over taal.
Waar ik wel oprecht heel, heel blij van kan worden, is van het idee dat ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment 1 oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat. En wat is dat dan geweest, hè? Wat is dat? Daar zou ik veel voor over hebben. Om te weten wat dat eerste is geweest. Wat is gezet. Dat, en dat weten we. Dat kunnen we niet weten. Weten we niet. Er waren nog geen bandrecorders. En het zou natuurlijk ook heel toevallig zijn geweest. Als net dan iemand en op play en op rec tegelijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat weten we niet. Maar er is gelukkig wel onderzoek gedaan naar wat waarschijnlijk is geweest. Wat het eerste wat is gezegd. Onderzoek gedaan door mijzelf. Wat het waarschijnlijk is geweest, is een ouder die zijn kind iets verbiedt. Want dat klinkt heel oerklankachtig. En je hoeft er bijna niks voor te kunnen verder. Letters of zo, dat zit er nog helemaal niet in. Klinkt ongeveer zo, hè? Hoor je, het is heel makkelijk eigenlijk. Gaat recht vanuit de keel. En het kan ook heel makkelijk verbasteren tot een echt woord. En daar gaan natuurlijk millennia overheen, hè? Maar ik zal het even versneld doen. Dus verbastering is dit. Nee.
Paulien Cornelissen in haar show Hallo Moeder Aarde. Is Paulien op de een of andere manier betrokken geweest bij het maken van deze film?
Ja, we hebben...
ze heeft de rechten verkocht.
Ze heeft de rechten verkocht en we hebben aan... toen in een vroeg stadium hebben we... geloof tot twee keer toen in ieder geval het script laten lezen. Hè? En nou, daar is haar goedkeuring aan verleend. En toen, toen het
dat
uit was...
Dat is wel een soort noodzakelijk iets, dat zij de goedkeuring verleent.
Nou, volgens mij niet. Volgens mij was het... Nee.
Mocht je doen wat je wilde?
Nee. Volgens mij mochten we doen wat we wilden. Maar ik vind het natuurlijk heel belangrijk. Ik bedoel, zij is de bron, hè? Zij is de inspiratiebron. Dus ik vind het heel belangrijk dat zij zich hier ook in kan vinden op een of andere manier. Dus dat we... dus daar heb ik natuurlijk naar gezocht. Dus we hebben twee keer dat script gedaan. En toen het klaar was met draaien, hebben we nul versie laten zien. Dat vond ik ook heel belangrijk.
Nul versie is dan?
Nul versie is eigenlijk, voor het eerst staat alles een beetje achter elkaar.
Ja.
En ik vind het belangrijk om te delen. En ik vind het heel belangrijk wat ze ervan vindt. En het is langs geweest in de edit met een vriend, met Chris. En dat was, die waren onder de indruk. En zei van ja, het is heel raar. Dat was raar om mijn eigen woorden te horen dat iemand anders die uitspreekt. Ik moet er enorm aan wennen. En dat zit in de voice-over en in de dialogen. En ik moet er enorm aan wennen. Maar ik vind het ook geestig. En Chris zei. Hij zag er een soort kruisbestuiving met Nothing Hill in. Nou, dat vond ik echt een vet compliment. En hij vond die regie van al die bijrollen, hè, die we net hoorden in het audiofragment, dat vond hij gewoon allemaal waanzinnig goed gedaan. Hij maakt zelf ook, hij regisseert zelf ook. Dus dat was
hoorspelen onder andere, reportages. Ja.
En daarna heb ik hem nog afgelopen vrijdag is er bij me geweest. En hebben samen bij mij op de bank gekeken. Zijn met de agent ook om nog een keer te laten zien. Met hele mix af en al dat soort dingen. En toen,
want het viel ons op dat ze... Want ze is ook wel eens de gast geweest in Kunststof. Toen belden we haar op, maar er ging niks gezegd worden.
Misschien
is dat beleid?
Ja, het was ingewikkeld. Ze zei van, ik vind het een hele eer dat mijn werk tot deze film geleid heeft. Ja. Maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet.
Nee.
Want het is natuurlijk... Weet je, in die zin is het natuurlijk wel een verschil tussen... de columns en hoe je dat dan tot leven brengt in een film. Dat was hetzelfde als bij Soof, met Sylvia Wittman. Dan heb je een soort van, het gaat een eigen leven leiden. En dan moet je dat ook loslaten.
En het is ook helemaal niet meer per se Sylvia Wittman... die we natuurlijk zien in Soof.
Precies. Nee, dus dat moet je ook loslaten. Ja. Dus dat, ik vind dat gewoon hartstikke goed, hoe ze dat doet. En hoe ze dat toch twee werelden houdt, maar... wel een soort oké-stempel geeft.
Ja. We refereerden net al even aan het feit dat je onder andere met Theo van Gogh hebt gewerkt, maar je hebt ook met Monique van de Ven gewerkt. Je was een soort manager van alles, begreep ik. Je reed haar rond met de auto, maar je deed ook soms catering of in ieder geval van alles deed je, productie, denk ik.
En stand-innen, ze hadden voor mij ook zo'n pruik met rood haar. En als het dan in de verte was, moest ik dat dan op
dat
het paard gaan zitten.
Dus jij was eigenlijk Monique van de Ven?
In sommige momenten, of mijn handen, of dan bijvoorbeeld gingen ze op mij uitlichten, hè, 30 september. Dit mocht ik het IJsselmeer liggen? Hè? IJsselmeer mocht ik liggen dan, hè? Gewoon whatever, tot ze klaar waren met licht. Dat duurt dan gewoon 1-2 uur. En dan als
het
klaar was.
Hoe was het om Monique van de Ven te zijn?
Ja, leuk natuurlijk. Ik vind het, het is gewoon. Ik draag nog steeds een. Klinkt eigenlijk wel heel klef, maar ik draag een ring nog van haar die ik toen met mijn verjaardag heb gekregen.
Dus die heb ik nu even laten maar jou zien. Die heb ik gewoon om. Nee, vijf maanden zaten we, ik wou zeggen, in en uit elkaars reet. Zo omschrijf ik het toch maar gewoon eventjes. He, elke dag ophalen.
Taal is echt jouw ding.
Taal is zeker echt mijn ding.
Ja.
En ook platte taal.
Ook platte taal.
Platte taal, gewoon lekker rechtstreeks. Nee, mise-en-scènes moest ik nadoen. En dan ging ze op mij uitlichten. En dan ging zij de make-up in. En dan kreeg zij... dan ging ze haar mooi maken. En dan ging ze het op mij uitlichten. En dan moest ik naar de zijkant. En dan ging zij die rol doen. En toen zei ze naar de hand altijd... Zei ze van, dan keek ze aan het eind van die scène... Als ze die take gespeeld had, keek ze dan niet naar Noeska van Brakel... die het regisseerde, maar dan keek ze of ik geboeid was geweest. Dus achteraf denk ik, snap ik dat ik langzaam regisseur ben geworden. Alhoewel ik daar totaal geen scholing voor heb. Nee. Behalve het afkijken van anderen. Zoals Theo van Gogh.
Ja, want zij zei tegen ons, we hebben haar gebeld. Het was bij de film Iris, hè, dat jullie samenwerkten. Wat ik zo leuk vind, is dat de films die zij maakte goed bij haar passen. Ze zijn vrolijk en optimistisch, ze straalt. En daarom kan ze ook zo goed met en voor kinderen werken. Ik zie haar regelmatig op Vlieland, waar we een huisje hebben. Ik word altijd vrolijk als ik haar zie lopen. Ik vind het een hele mooie stap dat ze nu een volwassen film heeft gemaakt.
Ah, echt super.
Zij, maar ook Theo van Gogh zijn wel degelijk van heel groot belang geweest. Je hebt ook van, ik wilde Westwind zeggen, maar die serie heet Westhoek, denk ik.
Westenwind.
Westenwind, nou, ik zat bijna goed.
Ja.
Je kunt zien dat ik veel gekeken heb.
Ja.
Ik was echt een diehard fan.
Opgezet door Johan Nijenhuis.
Ja. Maar je hebt voor heel veel, je hebt met heel veel regisseurs gewerkt. En dan was je niet...
Hedy Honigman.
Ja, niet het haantje, de voorste.
Rita Horst.
Je werkte samen of je werkte achter de schermen weer van de regisseur. Ja. Wat is de belangrijkste les die je daar geleerd hebt?
Ik heb eigenlijk afgekeken hoe zij dat aanpakte met de acteurs. Want voor mij zijn acteurs de kern van de film. Kijk, zij doen die performance. Hè. Zij zijn het meest kwetsbaar op de set. Weet je wel, zij staan die performance te doen en iedereen kijkt naar ze. En iedereen vindt er wat van. En zij komen ook het grote doek. Die camera komt, kijk, iedereen kan zijn spulletjes voorbereiden en mooi licht neerzetten. Maar zij staan echt letterlijk in hun blootje, weet je wel. Ze bieden iets aan en daar vindt dan iedereen wat van. En ik heb heel goed gekeken naar hoe er met acteurs wordt omgegaan. Ik heb toen op een gegeven moment ook gedacht van... dat is eigenlijk het goud, hè? Het belangrijkste op de set, weet je wel. Dat de acteurs zich op hun gemak voelen. En ik heb toen een tijdje heb ik ook theatersport gedaan. Hè? Dat is een soort, dan ga je zelf de planken op en dan zeggen ze... ja, dit is leuk of dit is stom en dan moest je weer weg. Dat je leert incasseren en hoe dat is om een performance te doen... en dat iemand daar zegt van, nou, ga jij maar weer zitten... want het was geen zak aan.
Ja.
En ik doe alles om hun te beschermen en om hun ook uit te nodigen... en een vertrouwensband op te bouwen samen. Zodat we samen tot iets komen. Zodat, weet je wel?
En Johan Nijenhuis of Theo van Gogh of Monique van der Ven... dat zijn dan typische regisseurs op zo'n moment waarvan je zegt...
Bij de een denk je van, nou, zo ga ik het niet doen. En bij de ander denk je van, wauw, dat past bij me. Dat is, hier kan ik wat mee. Ik denk van, wauw, weet je wat, Theo van Gogh... die was buiten de set, was het voor heel veel mensen een lastig individu. Maar voor de crew, dat was echt, die droeg hij op handen. Mm-hmm. Weet je, aan het eind kreeg je ook gewoon een cadeau van hem. En had, weet je, hij was ongelooflijk open en liet heel veel toe.
Maar zijn genre, de films die hij maakte, die waren soms hard.
Ja.
Ook gevoelig, maar ook heel zwaar op de hand. Zwartgallig.
Ja.
Heel ander genre dan waar jij in zit.
Nou, ik heb ook eigenlijk gekeken naar hoe zij regisseerde. Ik heb ook met Rudolf van den Berg en nog met Ruud van Hemert. En dan waren het niet per se de films, laat maar zeggen, hoe ik keek naar het genre film wat ze maakten, maar meer hoe zij het ambacht spelregie oppakte. Wat ik daarvan kon leren.
Maar als je dan
ook het omgaan met de crew. Hoe je de crew aanstuurt en hoe je samenwerkt.
En als je dat dan nu neemt, hè, dan kun je constateren... Misschien ben je het niet met me eens, maar ik leg het nu voor... Dat de recensenten die vandaag... Sommigen die trekken nogal... die gaan nogal pittig tekeer. Dat bijna altijd gaat over het de plot van de film. Ja. En het type, het genre.
Ja. Dat en niet over de ziel en hoe de beleving is.
Nou, niet over het acteren in ieder geval.
Nee, ook dat niet, dat hebben ze niet gezien. Nee,
nee, maar jij zegt ook, mijn juweel, mijn goud is het acteren. Ja. Is de cast die je daar neer hebt gezet. Ik zou zeggen, ik heb er misschien geen verstand van, maar ik genoot van dat, van dat acteerwerk. Maar zij, in bijna alle kritieken komt dat terug. Dat is echt een overeenkomst. Ze zeggen, ja, die plot die verveelt me zo. Ja, wat denk jij dan als zij dat schrijven?
Ja, dan denk ik, dat vind ik een gemiste kans. Dan denk ik, jammer dat jullie niet geraakt zijn. En dan zit ik te fantaseren, in wat voor zaaltje hebben jullie gezeten? Was het misschien koud? Of had ik misschien met de spuitbus even appelgebak moeten rondspuiten of zo? Om jullie in een goede stemming te brengen?
Ja, dat is als je een huis wil verkopen, hè? Niet te veel.
Nee, maar ik dacht serieus. Ik denk van, wie weet, hebben ze wel helemaal geen leuke ochtend gehad daar met elkaar. Ik zat te fantaseren en dan zitten daar misschien 10 mensen en die moeten net doen alsof je niet ziet hoe die ander die film beleeft. Ja. En het is comedy of er moet gelachen worden, maar je moet vooral niet hardop lachen, want je mag elkaar niet beïnvloeden. Ik dacht, wat eigenlijk een kunstmatige situatie. En dan loop je bijvoorbeeld die deur uit na 1,5 uur. En eigenlijk was je helemaal niet in de stemming voor een lachfilm, want je had ruzie met je vrouw en je had überhaupt geen zin om. Het was januari en je wilde sowieso met je hoofd onder de dekens en dan gaat iemand feel good doen. Terwijl je net zin had om even in de dip te zitten. Nou, dus ik zit
dat maar ik begrijp nu dat je het probleem nogal, zeg maar, bij de criticus zelf neerlegt.
Ja, ja, ik vond het opeens een ongelooflijk intrigerend iets, hoe dat dan in zijn werk zou gaan. En dan loop je die deur uit en dan is natuurlijk degene die op de apenrot zit, zoals er altijd in elke groep iemand op de apenrot zit, die rolt misschien even met zijn ogen en dan is iedereen beïnvloed.
Ja, ik moet je wel eerlijk zeggen, ik ben wel eens bij die viewings geweest waar de pers wordt uitgenodigd. En de pers zit inderdaad in één zaaltje en gaat daarna gratis koffie drinken met een gratis broodje van de producent.
Ja. Of een misschien stukje, was het broodje gewoon niet lekker. Dan moet ik daar eens even vragen wat erop heeft gezeten.
Maar tegelijkertijd zeggen zij het verhaal. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, kijk, ik ben een willoos slachtoffer.
Ja.
Ik val denk ik helemaal in de dolgroep. Als ik die recensies achteraf lees, denk ik, ik ben een domme vrouw. Martin Simek zegt, nou wel een beetje, omdat ik die dingen allemaal niet zie.
Nee, omdat jij wel lekker een fijne beleving hebt gehad.
Moet huilen.
Ja, maar die hele zaal bij Tuschinski, die zaten dus ook allemaal, die zaten te huilen en te lachen. Ik denk van, wow, dit is dezelfde film, hè? Ja. Dat is waarschijnlijk stond hier de kachel wel aan, hè? In de Tuschinski. We hadden allemaal een glaas champagne gehad, misschien speelde het ook mee.
Maar en de muizen liepen misschien wel over het podium.
Ja, had gekund. Maar ik bedoel, het is zo'n momentopname en met welke ogen je kijkt. En wat is dan werkelijk waar?
Nou, wie je bent misschien.
En wie je bent op een moment ook.
Ja.
Wie je bent op een moment, dat denk ik dus ook echt, hoor.
Maar dan nog, die plot. Die plot voelde ik ook al van 6 kilometer van tevoren. Maar dat kon mij niet persoonlijk heel erg raken.
Een oorlogfilm, gaat er ook mensen dood, weet je, ook van tevoren. En dan wordt er geschoten. Denk, nou, ik heb een oorlogsfilm. Ik ben wel klaar met oorlogsfilm, er wordt heel geschoten. Nou,
is het van betekenis eigenlijk dit? Natuurlijk, je hebt waarschijnlijk even een chagrijnige ochtend gehad, vermoed ik.
Ja.
Ja. Hoe ben je hiermee omgegaan?
Nou, ik heb gehuild.
Ja,
ik dacht echt van, what the fuck? Wat heb ik gemist? Waar heb ik niet opgelet?
Was je man in de buurt om je te troosten?
Ja, natuurlijk, mijn man is in de buurt. Echt mijn steun.
Zei die schat, ik vind het gewoon een heerlijke film.
Ik zei, schrijf jij er even een blog over op aartjan.nl. Hij is namelijk heel erg
bloggerig.
Enorm populair.
Het is aartjan.nl.
Ja, de blog, blog over. Anyway, dus ik heb me getroost. En toen dacht ik ook, ja, maar
heb je iets gegeten om te troosten?
Jazeker, banaan.
Oh ja, dat helpt heel goed.
Ik ben met de hond gaan wandelen.
En daarna
toen dacht ik, joh, dit is wat het is. Ik dacht van, eigenlijk ook best wel interessant. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nu ben ik eigenlijk volwassen, dacht ik. Want
Mees Kees had alleen maar lovende kritieken.
Nee, in het begin echt niet, hoor.
Nee?
Die Mees Kees 1, die werd niet gezien. Of die had echt gewoon ook, weet ik wat, NRC 2 sterretjes. En weet je wat wij trouwens altijd gekscherend tegen elkaar zeggen in de filmwereld? Als je 4 sterretjes kijkt bij het NRC, dat is de dood aan je film.
Oh ja? Want daar gaat er niet.
Daar gaat er gewoon niemand.
Want dan denken ze dat het een moeilijke Russische film
is. Russische film is, want dat ja. Ja, dus dat doen wij altijd een beetje lachen over onderling met collega's. Ja. Dus die 4 sterretjes, dat moet je eigenlijk ook niet ambiëren.
Nee, maar het is natuurlijk dubbel. Ik snap dat je nu
ik wil alles. Ik wil en goede recensies.
Je wil ook 4 sterren.
Ik wil en 4 sterren, dus die erkennen wil ik. Ik ben dol op erkenning. Ik ben net een gewoon
mens.
Maar
is het ook belangrijk
dat iedereen gaat?
Is het voor de vooruitgang? Kijk, jij hebt een aantal films gemaakt die im großen Ganzen toch behoorlijk succesvol zijn geweest. Ja. En dat is ook de reden waarom ze je deze film laten maken. Want een film maken in Nederland is niet eenvoudig.
Reet lastig.
Ja, om daar gewoon de fondsen voor bij elkaar te krijgen. Ja. En de vrijheid.
Ja, echt.
Nou, dat vertrouwen is gesteld. Ja. Nu sta je aan het begin van je volwassen oeuvre.
Ja, ja. Maar goed, de recensisten waren niet de eerste mensen die hem zagen. Hè. Je hebt natuurlijk de producent zitten, de scenarist. Je hebt met viewingen gehad, de distributeurs geweest. En nou, iedereen was daar geraakt en geroerd. En,
waarom was je eigenlijk niet met Kerst? Dat zat ik namelijk te denken.
Ja, het gaat ook over elkaar ook de screens gunnen. Hè. Er gingen andere films uit. Je had natuurlijk,
Bezettingsgraad. Was ook
een film. Ja, er was een andere film van Johan Nijenhuis. En die had de huisvrouwfilm, wat trouwens ook eigenlijk Sylvia Witteman nog columns is, hè. Helenaas, hartstikke leuk. Echt
spin-off.
Spin-off. Ja. En je moet een beetje de buit verdelen. Hè? Je hebt natuurlijk maar die screens moet je een beetje onderling met elkaar verdelen. Dat is gewoon een hele policy-ding. Dus dat.
Daar heb je zelf ook niks over te zeggen.
Nee, dat is een andere tak van sport. Ja. Ik bedoel, daar wil ik wel alles over zeggen, maar dat is een andere tak van sport.
Nou, maar als we nu kijken naar. Je staat nu aan het begin van een lange, meeslepende carrière.
Ja.
20 jaar ga je nog bang.
Nee, ik heb 20 jaar achter de rug.
Ja, maar er komen er ook wel 20 bij, denk ik.
Ja,
toch,
ja.
En wat, hoe zie jij dat nu voor jezelf?
Je bedoelt van wat ik hierna wil maken? Of
ja, en wat het jou vertelt nu? Ik snap dat je er nu nog middenin zit, hoor. Ja. Maar je hebt gewoon een grote publieksfilm gehad.
Ja,
is dit.
Ja. Kijk, het is natuurlijk, dit weekend is natuurlijk hartstikke spannend. Hè? Op maandagochtend weet je ongeveer van openingsweekend. En dat kan je dan geloof ik, heb ik vandaag geleerd dat van de producent Paul Voorthuis. Dat moet je dan geloof ik, ben ik eigenlijk alweer vergeten. Maar 4 of 5 doen.
Let
en dan
je wel
weet
goed
je,
op als hij praat, nou, dat is wel belangrijk.
Ja, maar die getallen heb ik dus niet zoveel mee. Dus dat is meer. Maar,
4, 5 keer?
Het openingsweekend.
Ja.
En dan weet je wat hij scoort. Dus de film, hè, als hij 200.000 bezoekers haalt, dan is dat gewoon prima. Dan heb ik het gewoon goed gedaan. En ja, ik ben eigenlijk natuurlijk door die meest case films was ik gewoon 3 keer 600.000 geweest. Ja. Hè? Dus ik denk, oké, 200.000, dat doen nu de films tegenwoordig voor volwassen publiek. Die halen dus maar 200.000. Tenzij je een uitschieter hebt à la Soof of Alles is Liefde. Ja. Allebei bijzondere, goede feel-good films. En dat wou ik eigenlijk zeggen. Het gekke is, 2017, hè, box-office kampioen, dat was Dikkertje Dap. Mijn eigen film met 250.000 bezoekers, een kleuterfilm. Dus ik denk van, hoezo gaat het Nederlandse publiek niet meer naar de Nederlandse film? Wat is hier aan de gang?
Mm-hmm. Ze gaan wel, zeg jij. En
ja,
wel
ze gaan naar, ja,
en
ze
wel
gaan naar
dit weekend.
Ja, ze gaan wel dit weekend natuurlijk. Ja, dat is heel goed dat je me even bij de les. Ze gaan allemaal naar taal, is zeg maar echt mijn ding. Omdat dat gewoon grandioos is.
Ik word niet eens betaald door die producent, kan je nagaan. Nee. Jouw man, Aart-Jan Bergshoef, hij is ook vader van je kinderen. Hij is grafisch ontwerper, hij heeft een blog blijkbaar wat heel belangrijk is. Waar allemaal dingen in staan over critici in Nederland. Die zei tegen ons, ze is warm, liefdevol, realistisch en open. Op zo'n set is een enorme werkdruk met veel ego's. Maar door haar jarenlange ervaring als opnameleider kan ze dit dus. En ook heel goed. Ze krijgt nu veel aanbiedingen. Ik vermoed dat ze nog wel een film in het buitenland gaat maken. Dat vond meteen heel spannend klinken.
Ja.
Heeft Woody Allen je al gebeld?
Woody Allen niet, maar er hangen natuurlijk altijd dingen in de lucht. Hè? Dat is echt fantastisch. Wil je ik kan de hele tijd blijven dromen over dingen. Hè? Als je dan denkt van, ik kan hier nou dit en dat gaan doen. En dan komen de aanbiedingen en dan kan je daarover fantaseren.
Jij zei aan het begin van de uitzending, ik hou van delen. Deel eens met mij wat er in de lucht hangt.
Ja, oké, maar goed, ik kan natuurlijk niet alles delen.
Nee. Maar begin maar een beetje met delen dan.
Nou, allereerst ga ik natuurlijk straks naar de Berlinale, hè, met Dikkertje Dap festival. En sowieso heb ik voor mezelf
nu
tijd.
Weet ik. Jij zegt natuurlijk ga ik me naar de Berlinale.
Sorry. Wij zijn geselecteerd met Dikkertje Dap voor de Berlinale. En die krijgt dus een wereldpremière daar in februari. En die film is helemaal in het Duits nagesynchroniseerd. En die gaat, het is een internationale co-productie. Dus die gaat,
dus dat gaat heel groot worden.
Dat gaat groot worden. En ik weet dat de distributeur die. Die riep, maar goed, dat is natuurlijk allemaal, ik weet niet of dat al gaat gebeuren, maar deze taalfilm, dat origineel script, hè, dat heeft.
Dat is belangrijk, hè?
Dat vind ik heel belangrijk. Ja, en hij zegt, het is dus eigenlijk de eerste romance comedy feel good die ik dus aan het buitenlandse collega's kan laten zien met eventueel het oog op remakes. En dan dacht hij aan Spanje en Canada. Gelijk al zei hij dat naar de eerste viewing. Want dit heeft echt gewoon potentie. Dit heeft zeggenskracht. Dit heeft bestaansrecht.
Ja.
Nou, dat vind ik natuurlijk allemaal
heel fijn om te horen, ja.
Ja.
En, en dat moet dan ook deuren openen om andere producties te gaan maken.
Ja, ik heb ook contact zelf opgenomen met een Canadese agent. En die heeft me nu gekoppeld aan een Belgische producent. Ach, God, ik weet ook allemaal niet wat het gaat opleveren. Maar ik vind het heel leuk om te fantaseren en te dromen. En ik verheug me natuurlijk op de toekomst.
En ziet die toekomst er dan zo uit dat jij Mrs. Feelgood wordt? Of kan ik me ook verheugen op Feel Bad, bijvoorbeeld? Zou jij een Feel Bad film kunnen maken? Is dit jouw genre? Of?
Ja, ik denk wat ik heb bedacht. Maar goed, dat is allemaal natuurlijk heel vers. Want ik ben nu net klaar met deze film. Ik had bedacht van oké, voor een volgend project is het wellicht interessant om, laat maar zeggen, net wat meer scherpe kantjes op te zoeken. Hè? Net meer dat drama. Hè? Dat ik het net nog scherper vertel. Want wat ik aan het begin zei is, ik hou enorm van terloops vertellen. Ik wil het niet zo in je gezicht duwen. Ik wil eigenlijk dat je zelf als kijker kan kiezen tot hoever je het binnen laat komen. Ik hou heel erg van een soort vrijheid in het kijken. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus als er is nu zeggen van het is te terloops of het is te flinterdun, denk ik van ja, nou dan hebben ze mij niet begrepen.
Want dat wil jij maken zo.
Ja, dat is eigenlijk ja.
Maar in dat genre ken je natuurlijk ook wel mensen. Ik noem niet voor niets Woody Allen.
Ja.
Die soms iets grotere drama's aansnijdt, maar dan toch.
Hij heeft me enorm geïnspireerd tot het maken van deze film. Daarom hebben we ook Rotterdam gekozen. Daarom laat ik Anne ook lopen in zo'n lange jas. Hè? Dat is een soort Woody Allen-achtige regenjas. En ik heb daar en de muziek, die
en
jazz
en
zo.
En is die ook van Woody Allen?
Woody Allen. Ik dacht nog zo, Woody Allen is helemaal niet zo'n goede naam meer om te noemen nu in dat hele MeToo gebeuren. Maar goed, hij is mijn inspiratie.
Maar dan kan je helemaal geen één naam meer noemen. Kan dus helemaal niks meer.
Maar ik wil eigenlijk, ik heb nu bijvoorbeeld Big Little Lies gezien. En dat vind ik echt waanzinnig inspirerend. Dus ik zou films willen maken of tv-series die net wat scherper zijn, hè? Die inderdaad, waar ik de drama net wat groter maak. Die kant zou ik op willen, maar ik zou aan de andere kant ook bijvoorbeeld een keer vol voor de comedy willen gaan.
Hmm.
Dat lijkt me ook interessant, maar altijd zal er een echtheidslaag onder zitten. Ik hou gewoon van een enorm
echtheid. Wat is een echtheidslaag?
Ik hou bijvoorbeeld niet van superheldenfilms. Ik hou niet van science fiction films. Ga ik ook helemaal niet heen. Ik hou niet van thrillers. Ik hou er gewoon ook niet van als mensen vermoord worden zomaar. Ik vind het gewoon geen leuke wereld.
Tegen,
ik ben er gewoon tegen.
Ja.
Ik vind iedereen moet
in leven blijven.
In leven blijven. Je hebt maar één leven. En laten we dat gewoon, laten we gewoon aardig voor elkaar zijn en elkaar de ruimte geven en compassie hebben voor andermans worsteling.
En overweeg je nog om dominee te worden?
Ja,
of
eigenlijk wel. Ja. Ja. Dominee Bredero, het is heel erg met mij. Nee, eigenlijk een soort moeder Teresa.
Het is een Nederlandse naam, hè, voor een dominee Bredero.
Ja, ik ben alleen niet gelovig.
Oh, nou ja, goed, dan verzin je dat erbij. Dat moet nog wel lukken met een goede fantasie. Jij gaat aan je tegel werken.
Ja.
Zullen we een stukje spinvis daarbij draaien? Of is dat nou weer iets wat helemaal niet kan?
Vind ik schitterend.
Ja, ik vind het ook schitterend.
Hij zat ook in Liefst in die Linnéestraat, hè? Spinvis.
De Taal film over Theo, Theo van Gogh.
Ja.
Nou, daar gaan we. Kijk, dit zit ook in de film, hè?
Ja.
Elke gelegenheid om spinvis te draaien, grijp ik aan.
Gelijk je hart, toch? Spinvis altijd.
Ja. Ja, Voor ik vergeet heet dit nummer. Ja. Hè? Want dat horen we nu niet, maar dat gaat hij nu zingen. Zometeen.
Voor ik vergeet.
En dat is natuurlijk een thema in jouw film.
Ja.
Taal is zeg maar echt mijn ding. Barbara Bredero is mijn gast nog en heeft iets op de tegel gezet. Wat is het geworden?
Life is all about how you handle plan B.
Plan B?
Yes, plan B. Plan B. Er is geen plan A. En er is alleen maar plan B in het leven. En het gaat erom hoe jij met dat plan B, met de dingen in je leven omgaat.
En dat is plan
dat
B.
Dat is het leven, ja. Om te gaan met de dingen die zijn.
Ja, dat
die
is
zijn.
Eigenlijk ook wel een beetje Woody Eleanor, wat je nu zegt, geloof ik. Maar,
ja.
Sorry, drop the name. Ja. Dankjewel, Barbara Bredo. Leuk dat je er was. Film is nu in de bioscoop vanaf vandaag. En na dit programma Langs de Lijn in Omstreken met Renze Klamer en Jeroen Stokhorst. En wij zijn er morgen weer met Mandjari. En nou, leuk, spannend. Ik vond wel een knappe vent hoor, die ene.
Dank mevrouw Bredero, dit was aflevering 4165 morgen. Morgen om 19:30, Mandjari, het lekkerste programma op Radio 1. Wij zijn er maandag weer, ja. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan.